juist, ik denk dat we moeten gaan staan wanneer wij zijn woord lezen. Vindt u ook niet? Laten we dus even gaan staan terwijl we zijn woord lezen. Ik lees vanavond een onderwijzing uit de schrift die gevonden wordt in het boek Jesaja, het 6e hoofdstuk. Luister aandachtig. In het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon, en zijn zomen vervullende de tempel. De seraf stonden boven hem. En ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn aangezicht. En met 2 bedekte hij zijn voeten. En met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander. En zei: Heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Zodat de posten van de dorpel zich bewogen van de stem van de roepende. En het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik: Wee mij, want ik verga. Daar ik een man van onreine lippen ben. En ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de koning, de Heere der heerscharen, gezien. Maar een van de serafs vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met de tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmee aan en zeide: Zie, deze heeft uw lippen aangeroerd. Alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Daarna hoorde ik de stem des Heeren die zeide: Wie zal ik zenden? En wie zal voor ons heen gaan? Toen zeide ik: Zie, hier ben ik, zend mij heen. Laten we ons hoofd buigen. Vader, wee, wij voelen ons net als Jesaja. Wee ons, want onze ogen hebben de koning gezien, de Heer der heerlijkheid. Wij danken u, Heer, dat er vanavond een reiniging aan de gang is, die niet alleen onze lippen, maar ook ons hart en onze ziel kan aanraken, en die ons reinigt van al onze onreinheid. Want wij leven inderdaad tussen mensen met onreine lippen, en ook onze lippen zijn onrein. Wij bidden dat de grote Heilige Geest wil komen om onze lippen en harten aan te roeren met een zalving, het vuur van de Heilige Geest van Gods altaar, en ons te reinigen van al ons ongeloof en onze twijfel, opdat Hij binnen mogen komen en bij ons verblijven. Want wij hebben Hem lief en beminnen en aanbidden Hem. Wij bidden vanavond, Vader, als hier iemand is die deze reinigende aanraking van de grote Heilige Geest, het vuur van God, nog niet heeft gekregen, dat dit werk in hen gevrocht zal worden ter wille van Gods Koninkrijk. Wij vragen het in Jezus' naam. Amen. U kunt gaan zitten. Nu, ik zal u proberen u vroeg uit te laten. Ik wil niet dat u de zondag school mist. Om een werkdag te missen is oké. U zult dat niet al te erg missen. Maar op de andere avonden hield ik u tot ongeveer 9:30. Maar wat u ook doet, mis geen zondagsdienst. Wel, nu, mijn onderwerp is vanavond invloed. We willen deze geschiedenis lezen. We zouden 2 kronieken, het 26e hoofdstuk, moeten opslaan. En u zou het kunnen lezen. Deze Uzzia was een herdersjongen. En hij, 2 kronieken 26 vertelt ons dat hij op 16-jarige leeftijd tot koning werd gezalfd. En Uzzia's vader was een godvrezend man. En deze man was een goede man uit godvrezende ouders. Hij deed wat goed was in de ogen des Heren. Nu, we zien gewoonlijk, ik denk dat tegenwoordig ons grote probleem, van wat wij geloven dat jeugdmisdaad is, misdaad van de ouders is, een huiselijke misdaad. Ons volk keerde zich af van de dingen waar men bij had moeten blijven. De kerk werd lauw of koud. En de kinderen gingen de wereld in. Nu, Hollywood zendt een heleboel films en televisie enzovoort uit, die zelfs niet gecensureerd zijn, waar zij vloeken en Gods naam ijdel gebruiken. En vroeger was het voor de kinderen in de heiligheidskerken verkeerd om naar bioscopen of filmvoorstellingen te gaan. En nu deed Satan een sprong verder door het rechtstreeks in de vorm van televisie in huis te brengen. En nog wel ongecensureerd enzovoort. En dat is Satans manier om geleidelijk binnen te dringen. Zoals de oude bobslee vroeger naar beneden gleed. Velen van u herinneren het zich niet, omdat u te jong bent. Het was toen een vermaak voor de kinderen. Je ging op je bobslee zitten en bewoog je steeds rond. En er was een kuil, een helling. En ieder daagde de ander uit wie er dichtstbij kon komen. En na een poosje voor je het wist, daar ging je naar beneden. Zo gaat het met zonde. Speel er niet mee. Kijk niet hoe dicht je erbij kunt komen. Kijk hoe ver je erbij vandaan kunt blijven. Begrijpt u? Waag het er niet op. Als u het gaat riskeren, ik wil het niet wagen. Van een oude Schot werd eens verteld dat hij een berg over zou gaan. En de rijtuigen stonden klaar. Elke man wilde hem er overheen brengen. Hij zei, ik wil de beste voerman om mij mee te nemen. En een van hen zei, ja, ik kan met mijn 6 stel paarden in volle galop op 25 centimeter afstand van de rand om die berg heen rijden. Eraf vallen betekent de dood. Hij zei, ik ben een voerman, bekwaam genoeg om mijn paarden daar veilig omheen te laten rijden op een wielafstand van 25 centimeter zonder eraf te vallen. De ander zei, ik kan dat overtreffen. Ik kan op 15 centimeter of 10 centimeter rijden en val er nooit af. Hij zei, en u meneer? Hij zei, wel, ik weet niet. Ik houd er niet van. Ik blijf gewoon dicht bij tegen de bergzijde rijden. Hij zei, u brengt mij, zo is het. Die is het. Het gaat er niet om hoe dichtbij u kunt komen en hoe sterk u denkt te staan. Blijf zo ver mogelijk weg van de zonde. U zegt, ik kan dit doen. Ik kan dit doen. Er steekt geen kwaad in om dit te doen. Wel, als er twijfel in uw gedachten is, doe het helemaal niet. Is er ergens een twijfel over, blijf erbij vandaan. Dan ziet u, dan leeft u absoluut door geloof als er geen twijfel is. Als er een vraag is, laat het dan gaan. Ga er dan helemaal niet omheen. Ik denk dat het vaak de ouders zijn die afdwalen. Ik weet dat er soms scholen en dergelijke zijn die zondagschool hebben op zondagmorgen van ongeveer een half uur of een uur. En de wereld heeft de kinderen de rest van de wereld en pompt er bij hen meer in dan een onderwijzer. En vaak, te vaak, heeft de onderwijzeres een klein kwartaaltijdschrift waaruit ze les geeft. Terwijl ze haar lippen verft en haar haar doet en de kinderen hun best laat doen. En dan krijgen ze thuis totaal geen christelijke training. Moeder is ergens naar een kaartavondje en papa is naar de bowlingzaal en zusje is uitgegaan met een of andere heethoofd. En hier bent u, ziet u, waar gaan we heen? Het is vreselijk. En dan zien we dat al deze dingen bij elkaar. Junior die met zijn brommer de straat op en neer krost. En oh, er zijn sommigen die golf of biljart spelen en het is gewoon om een of ander vermaak te hebben. En de kerk wordt losjes. Vaak hebben ze dan een bestuur daar. Als die voorganger toevallig een gevoelige snaar raakt, die net even wat afwijkend is, of er iets over zegt, zou dat bestuur hem op het matje roepen. Zijn naam zou dan worden bekendgemaakt bij het hoofdbestuur en hij zou dan worden geëxcommuniceerd. Ziet u, in plaats van gezalfde dienstknechten die het evangelie prediken, zijn er dus broodpredikers gekomen. Ziet u, dat is waar. Het wordt een zaak dat zij willen. Het wordt een maaltijdbon. Ze moeten daar blijven en ze krijgen een goed salaris. Luister, broeder. Mogen God genade hebben voor een man die daarvoor zijn geboorterecht verkoopt. Luister, we hebben mannen nodig die het evangelie met blote handen willen hanteren, niet met een soort van denominatie handschoen aan. Breng het daar gewoon naar voren zoals het geschreven staat en laat de Spaanders maar vallen. Wie de schoen past, trek hem aan, zei mijn moeder altijd, niet je extra oog afsnijden. Dus wij hebben dus die dingen waarnaar we behoren te luisteren. Wel nu, deze koning Uzzia, die zo'n wonderbaar kind was, hij had een godvruchtige vader en zijn moeder kwam uit Jeruzalem en een godvruchtige vader die voor hem koning was. En dat soort onderwijs ging ongemerkt over in die jongen. Ik ben nog democraat, nog republikein. Ik bracht slechts 1 stem uit en dat was voor Christus. En hij is, daar ga ik op zegevieren. En ik denk evenwel dat de grootste president die we ooit hadden, Abraham Lincoln was. Niet omdat hij ook een Kentuckier was, maar omdat de man vanuit het niets was opgekomen. En alle boeken die deze man ooit bezat, vanaf de tijd dat hij een jongetje was, tot bijna zijn meerderjarige leeftijd, waren de Bijbel en de christenreis van Bunyan. Ziet u, dat heeft hem gevormd tot wat? De oprechte Abe. Hij, wat u leest, wat u doet, dat vormt uw karakter. Het vertelt wat u bent. En nu ziet u, hij las, want als je verkeerd deed, je ervoor betaalde, deed je het goede, dan zou God het belonen. En dat vormde hem tot wat hij was. En ook zijn moeder was een godvruchtige vrouw. Hij zei, als iemand enige verdienste toekomt, dan is het een godvruchtige moeder die hem goed had opgevoed. Wel nu, dat heeft, ik denk, ik zou zeggen, tenminste één, zo al niet de grootste president die wij hebben gehad, voortgebracht. Hij was van nederige afkomst van, en God maakte hem tot president, omdat hij een oprechte en goede man was. Nu ontdekken we dat deze jongen eender was. Daar hij deze godvruchtige ouders had, deed hij wat goed was. Toen hij op 16-jarige leeftijd tot koning werd uitgeroepen, negeerde hij alle politiek en de populaire opinies van zijn dag en diende God met eerbied. Dat maakte hem een ware koning. Om de politiek en de moderne opinie te negeren en God met eerbied te dienen was heel goed. Zijn koninkrijk, God zegende het, was zo voornaam dat het bijna dat van Salomo evenaarde. Salomo had het grootste wat er was, maar deze jongen was na Salomo de grootste in zijn koninkrijk. Het was een grote hulp voor de jonge profeet Jesaja. Hij was in die tijd nog maar een jonge knaap die net op het toneel verscheen. Daar hij als een profeet geboren was, lette hij op de invloed die deze man op de bevolking had en zag hij waar zijn invloed vandaan kwam, omdat hij God uitermate vertrouwde. En Jesaja merkte opnieuw op hoe God degene die trouw aan Gods woord willen zijn, zal zegenen. Nu beseffen wij dat deze jonge kerel bij de principes van wat God heeft gezegd wilde blijven. Hij hield zijn wetten. Uzia week niet af naar links of rechts. Hij bleef precies bij wat het woord zei en God beloonde hem en zegende hem in alles wat hij deed en maakte hem voorspoedig. Zo ging hij voorwaarts. En wat is dat een voorbeeld voor elk jong persoon? Ik denk, als wij vandaag mensen hadden, onze kerken die beweren christenen te zijn, als zij van de dingen van de wereld zouden afzien en dat soort van leven zouden leiden, dat het de jongere christenen zou beïnvloeden om zo te doen. Maar vandaag, wanneer zij toegeven en drinken en roken en tekeer gaan en nog steeds hun belijdenis als christelijkheid proberen te behouden, werpt dat een schadelijk struikelblok op de weg van andere mensen. En het maakt het heel moeilijk. Vergeet niet dat de Bijbel zei, u bent levende, geschreven brieven die door alle mensen gelezen worden. Nu zullen vele mensen de Bijbel niet lezen, maar God heeft u een levende, afgevaardigde gemaakt. U bent een wandelende brief. Zou een wandelende Bijbel moeten zijn. Christus in u. U behoort het wandelende woord van God te zijn. En als u belijdt een christen te zijn en dat niet toont, dan zal uw invloed, waarmee u gaat beïnvloeden, veroorzaken dat u verantwoording zult moeten afleggen voor vele zielen die u hebt doen afkeren van Christus. Op die oordeelsdag. Ik denk dat het ons betaamt er vanavond over na te denken, want elke man, vrouw, jongen en meisje weet dat u naar het oordeel zult gaan. U mag misschien aan dit dat, of wat anders ontsnappen, u kunt misschien in de inkomstenbelasting ontduiken en u kunt misschien aan de fiscus ontsnappen en u zou het een en ander kunnen doen. U hebt misschien de toegestane snelheid overschreden en de politie heeft u nooit gesnapt, maar op een dag zal oordeel u treffen. Dat is zeker. En wij weten dat een mens moet sterven en daarna het oordeel, de dood is niet zo erg, het oordeel, dat is niet zo erg, het is oordeel na de dood, dat is het erge gedeelte. En daar, wat u in het leven hebt gedaan en hoe u anderen hebt beïnvloed, daar zult u zich op die dag voor moeten beantwoorden. Hoeveel te meer behoren wij alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt af te leggen, opdat wij met leidzaamheid deze loopbaan lopen die ons is voorgesteld en niet ziende op de geloofsbelijdenis, op de denominatie op een of andere persoon, maar op Jezus Christus, die de schepper en voleinder van ons geloof is. Hoe zouden we ernstig en met eerbied deze dingen moeten bedenken naarmate we deze dag zien naderen, wetende dat elk moment uw levensbladzijden van het boek vanavond kunnen worden afgesloten. En morgen zal het dan te laat zijn voor u om het te doen. Stel niet uit tot morgen wat u vandaag kunt doen, want morgen kan wellicht nooit komen. Mannen en vrouwen, jongen en meisjes die vanavond hier wel kunnen zitten, zullen misschien morgen voor het aanbreken van de dag in het mortuarium liggen. Het is zo, dan is uw boek gesloten en u zult nooit meer een kans hebben. Dit kan wel de laatste kans zijn die u ooit zult krijgen. Denk er ernstig over na. U zegt wel, dat is waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk niet, maar het zou wel kunnen. Maar bedenk dat op een dag het boek zal worden gesloten. En wat u nu doet, en speciaal u mensen die beweert christenen te zijn, scheid u af van de dingen van de wereld. Heb niets met de wereld te maken. Vermijd het. Want iemand slaat u gade. Iemand let op u. En u zult niet alleen uzelf daarheen zenden, maar u gaat hen naar de slechtste plaats brengen en u zult verantwoording moeten afleggen voor uw invloed. Hoe deze profeet deze man gadesloeg en zag dat God hem zegende. En wat een invloed was dat. Hoe die man voorspoedig was, wat God voor hem deed. Hij leefde een leven dat wonderbaar was, gezegend door God. En hij keerde zich niet naar links of rechts. Nu zien we hier nog een voorbeeld in deze man hier. Deze man Uzzia, een groot koning die eens met God wandelde. De Bijbel zei dat toen de koning zich verzekerd voelde dat hij in orde was, toen werd zijn hart trots van hoogmoed. Laat me hier stoppen om dit plechtig te zeggen. Mijn broeder, zuster, vanavond heeft God u tot mijn toehoorders gesteld. Ik moet doodernstig zijn in wat ik zeg en u moet met dodelijke ernst luisteren. Dat is vandaag bij veel mensen het probleem. Zij denken, we hebben enige van onze broederpredikers, sommige van hen bereiken misschien een punt en grote bedieningen, dat zij zich zeker voelen. Wij hebben dit gehad, weten dat het waar is, dat tegenwoordig veel predikers in dit land beginnen te drinken. Sommigen denken wel, ik heb mijn kleine koninkrijkje om me heen gebouwd. Er is geen reden voor mij, deze mensen hebben me zo lief dat ze er geen enkele aandacht aan willen schenken als ik dit of dat doe. Laat mij u zeggen, broeder, er is één die kijkt en dat is God. Geen mens is veilig buiten God. Soms bereiken we een plaats waar wij denken dat God ons zegent en geeft me een kennelijk, geeft me een betere baan en geeft me dit. Dat is geen teken dat u zijn zegeningen niet van u af kunt keren. Wanneer u hoogmoedig wordt en denkt, wel eens lag ik nachtenlang te bidden, ik deed dit en ik deed dat, maar ik heb het niet meer gedaan, u bent op gevaarlijk terrein. Dat is het probleem met onze Pinkstermensen. Wel, in het begin, lang geleden, toen we kleine zendingsposten hadden, ergens op de hoek, waar de vrouwen zonder kousen aan op de tamboerijn speelden, de hele nacht moesten bidden enzovoort. Politieagenten sloten je op en je werd in de gevangenis gezet enzovoort. Je bad. De kerken, alle denominaties lachten je uit en maakten gekheid over je. Maar nu heeft God u verhoogd totdat u enige van de beste kerken in het land hebt gekregen. Een voorname krachtige denominatie. U begint zich verzekerd te voelen. Wees voorzichtig. Dat is wanneer u hoogmoedig wordt. Wanneer God dan iets zendt, kunt u het niet meer aannemen omdat u reeds voor deze zaak getuigenis hebt afgelegd. Dan begint u zich veilig te voelen. Dat is de tijd dat u op weg bent naar uw ondergang. Dat geldt voor denominaties. Dat geldt voor landen. Kijk naar ons land. Een van de grote morele landen van de wereld. Kijk er heden naar. Het is een mikpunt van de spot van de wereld. Vuiler dan alles waarvan ik weet. Toen ik uit het vliegtuig stapte en Rome binnenkwam. En naar St. Angelo ging om de catacomben te betreden. Bracht het mij in verlegenheid toen ik op een bord aan de St. Angelo catacomben zag staan. Een woord tot alle Amerikaanse vrouwen. Doe alstublieft kleding aan alvorens de catacomben te betreden om de doden te eren. Binnenkomen met shorts aan en lange broeken in een plaats als Rome. En dan tot de Amerikaanse vrouwen te moeten zeggen om de doden te eren, doe kleding aan. Oh, het is een stank in de neusgaten geworden. En al ons geld van overzee en hulpverleningen en dergelijke zal nooit vriendschap kopen. Wat wij in dit land nodig hebben, en we zullen het nooit hebben, maar wat wij nodig hebben is een grote schoonmaaktijd. Geen politieke schoonmaak, maar een heilige geestgezonde opwekking, wat haar van top tot teen zal schoonvegen. Dat hebben onze kerken nodig, dat hebben onze mensen nodig, dat hebben wij persoonlijk nodig. Zodat onze invloed, wanneer wij hogerop kunnen komen en zeggen, ik ben van Pinksteren, ik sprak in tongen, ik juichte, ik dans in de geest. U zou dat gedaan mogen hebben, maar laat me u iets vertellen, broeder, dat is geen zekerheid voor u, geen greintje. Wij zien dat toen Uzzia in zijn hart hoogmoedig werd, ontdekken we dat God hem sloeg. Wat had hij gedaan? Hij probeerde zozeer de plaats van een prediker in te nemen. Hij dacht omdat hij verhoogd werd en God hem gezegend had, hem tot een voornaam man had gemaakt, dat hij alles kon doen wat hij maar wilde. Niet lang geleden hoorde ik een jonge man mij vertellen. Hij zei, weet u broeder Branham, God heeft me zo lief dat hij me gewoon alles laat doen wat ik verlang. Hij geeft er niet om. Vandaag hoor ik er zoveel over dat God een goede God is. Dat is hij. Dat betwist ik niet. Hij is een goede God. Maar hij is ook een God van toorn. Zijn heiligheid vereist rechtvaardigheid. Zijn wet vereist oordeel. Als er geen vonnis volgt op de wet, dan is de wet zonder effect. Wat voor goed zou doen om te zeggen, het is tegen de wet om door dit rode licht te rijden, zonder dat er een boete op volgt. Zie, dat zou geen wet zijn. Men zou er niets aan kunnen doen. Er is geen straf. Er is een straf voor het schenden van Gods wetten. U zult tot op de laatste penning moeten betalen om er onderuit te komen. Nu, veel mannen maken tegenwoordig deze betreurenswaardige fout die deze knaap maakte toen hij aanzienlijk werd, invloed kreeg, dat hij alles in eigen handen had, voelde hij zich zeker, God heeft mij zo lief dat niets mij nu kan hinderen. Toen hij dat deed, wierp hij zich in dezelfde toestand als Nebukadnezar eens deed. Zoals u bijbellezers weet, dan bemerken wij dat hij met melaatsheid werd geslagen omdat hij de plaats van een prediker probeerde in te nemen. Niet lang geleden, ik spreek internationaal voor de volle evangeliezakenlieden. Enige tijd geleden zat ik in de zaal in Jamaica. We hielden een bijeenkomst. Ik hou van hen, omdat het mensen zijn uit alle kerken. Het geeft me een gelegenheid om te spreken. Soms willen de kerken niet samenwerken, maar hun zakenlieden werken samen. Zij moeten enigszins hun gezicht bewaren ter wille van de zakenlieden. Wel nu, we ontdekken dat ik had daar een samenkomst. Die avond toen ze terugkeerden naar het Flamingo Home Hotel, zei ik, ik schaam mij over u mannen. Ik zei, het is een schande. Het enige waarover u sprak, voor al die politieke leiders enzovoort, zakenlieden die hier overal waren, ging over, ik deed hier ergens wat zaken en verkreeg 16 kennelijks of wat meer. Ik zei, die mannen, u kunt zich niet met hen vergelijken. Dat is het probleem met de kerk van tegenwoordig. U probeert zich met Hollywood te vergelijken. U probeert het te laten zijn als Hollywood. Onthoud, Hollywood schittert. Het evangelie gloeit. U kunt niet overstappen naar hun grond. U moet hen op onze grond brengen. Daar moeten we hen krijgen. U moet zorgen hen hier te krijgen, niet wij daarheen. We kunnen nooit de vergelijking met hen doorstaan. We willen het niet. Zij blinken uit en schitteren. Het evangelie gloeit in zachtmoedigheid en nederigheid. Dat is precies het verschil tussen gloeien en schitteren. Wel, nu we ontdekken, ik zei tegen deze mannen, de zaak is dat u mannen, die alleen maar zakenlieden bent, het evangelie probeert te prediken. Het is helemaal niet uw zaak om dat te doen. Wij predikers hebben het al moeilijk genoeg om het in lijn te houden. En u mannen behoren daar niet bij bezig te zijn. U probeert de verkeerde plaats in te nemen. U bent zakenlieden. Maar probeer niet de evangelie plaats in te nemen. Ik zei, nu is het geval dat u probeert te vertellen hoeveel u bezit. Wat een verschil met de eerste Pinkstermensen. De eerste Pinkstermensen deden weg wat zij hadden. Een zekere kleine zanger daar was een fijne, kleine man. Ik hou van hem, een aardige man. Maar hij zei, broeder Branham, ik wil uw woord nooit betwisten of iets er tegenin zeggen. Ik zei, dat is goed, als het niet het woord van de Heer is, dan hebt u er het recht toe, broeder. Hij zei, dit is één keer dat u verkeerd bent. Ik zei, oh nee. Ik zei, de eerste Pinkstermensen verkochten al wat zij hadden. Gaven het aan het zendingswerk en trokken erop uit. En een prediker daar, hij zei, dat is het slechtste wat ze ooit deden. Ik zei, wat? Maakt de Heilige Geest ooit een fout? Hij zei, dat zeg ik niet, maar het was de kwalijkste zaak die zij ooit deden. Hij zei, toen er twist kwam in de gemeente, hadden zij geen huizen om naartoe te gaan. Ik zei, dat is juist de reden waarom God hen hun huizen liet verkopen. Toen gingen ze overal heen en verspreidden de boodschap door het hele land. Ze hadden geen andere plaats om heen te gaan. God weet wat hij doet. Laat hem de zaak maar behartigen. We zien dat deze man een wierookvat nam. Begon te wuiven met een wierookvat. En brandde wierook. Dat was zijn taak niet. Hij was koning. Niet om priester te zijn. En de priester rende achter hem aan en zei tegen hem, dit had u niet mogen doen. Alleen een leviet mag dit doen. En u bent geen leviet. Een ingezegende man is daarvoor nodig. En u bent niet toegewijd aan de Heere. U bent de koning. God zegent u. Dat is goed. Maar u bent niet geheiligd om dit te doen. Zo vaak hebben we gezien dat men gaven probeerde na te bootsen, terwijl ze niet voor de zaak waren toegewijd. En we hebben dit allemaal gezien. En we hebben het vandaag net zoals het toen was. U ziet iemand die probeert een persoon na te doen die de Heilige Geest heeft, die juist zoals zij in tongen spreekt zoals zij en toch niet meer over God weet dan een hottentot over een Egyptische nacht. Dat is juist alleen een nabootsing. Doe me alsof. Iets voorwenden. Maar laat u iets vertellen, u die daar naar kijkt. Bedenk dat waar u iemand het ziet nabootsen, er echt ergens een echt origineel is. Als ik een dollar vond en het was een valse, is het slechts een teken dat het nagemaakt is van een echte. Maar wij zien dat deze man Uzzia de plaats van deze priester probeert in te nemen. En toen zij hem achterna liepen om het te zeggen, werd hij boos. Hij draaide zich om en liet hun weten, ik doe wat ik wil. Wie zijn jullie wel om mij te vertellen wat ik moet doen? Vertellen jullie mij wat ik zou moeten doen? Ik ben koning, ik doe zoals ik wil. En God sloeg hem daar direct met melaatsheid en hij stierf als een melaatse. In zijn toorn, toen zijn toorn was ontstoken, werd hij met melaatsheid geslagen. Dat was toen een les voor de jonge profeet, heel zeker. Nadat hij had gadegeslagen hoe deze man hogerop was gekomen, zijn dokter in de wijsbegeerte, een meester in de rechtertitel had gekregen enzovoort, en toen probeerde een plaats in te nemen die hem niet toekwam, ontdekte hij dat en werd er boos over. Wanneer iemand hem probeerde te vertellen wat zo spreekt de Heer was, faalde hij het in te zien en God sloeg hem met melaatsheid, wat een type van zonde is, in orde. Hierdoor leerde Jesaja dat God zijn man beschikt voor zijn plaats. God beschikt dat. Wij kunnen niet even een man nemen en hem dit laten doen. Niet lang geleden vertelde een jonge dame mij dat zij een kleine jongen had. En ze zei dat hij voelde dat hij een roeping had. Zij was ongeveer 35 jaar, denk ik. Ze zei, mijn zoon, ongeveer 14 jaar oud, voelt dat hij een roeping heeft. Broeder Branham, zou u hem wegzenden om zijn doktersgraad of zoiets dergelijks te halen? Hem naar een bijbelschool sturen? Wat zou u aanraden? Ik zei, de beste die ik ken is de kniologie school. Op zijn knieën gaan. Ik zei, hij zou daaronder verzeild kunnen raken en voor u het weet is het... Ze beginnen daar wiskunde te leren en alles over dit en over dat. En geven hem een psychologische test en een IQ en dergelijke. En dan hebben zij alles van God wat ooit in hem was eruit gekregen. Ik zei niet dat ik die dingen naar beneden haal, maar ik laat u gewoon zien hoe ver zij uit de richting geraken. Kijk en zie wat er gebeurde. Wel nu, God gelast zijn man naar zijn plaats. Kort geleden las ik een verhaaltje waarin een vrouw in St. Louis, Missouri, een ziekte had. Een longontsteking. Ze was erg, erg ziek. En men zei dat ze ging sterven. En ze had een zoon op de bijbelschool. Dus liet ze de dokter komen om uit te vinden hoeveel langer hij dacht dat ze nog te leven had. Hij zei, ze zal hier waarschijnlijk over een dag of twee niet meer zijn. Dus stuurde ze de jongen een telegram om maar liever naar huis te komen, daar zijn moeder ernstig ziek was. Dus maakte de jongen die het telegram ontvangen had zich klaar om te gaan. En hij kreeg nog een telegram. Uw moeder is nu beter. Alles is goed. Kom niet. Toen, ongeveer een jaar later, maakte de jongen zijn jaarlijkse reis om naar zijn ouderlijk huis te bezoeken. Thuisgekomen zei hij, moeder, na haar te hebben begroet, zei hij, weet u, ik vraag me gewoon af, toen u zo ziek lag, hebt u me nooit verteld wat er eigenlijk is gebeurd? Ze zei, oh zoon, ik moet je iets vertellen. Ze zei, ken je die kleine zendingspost hier verderop in de straat, daar waar die mensen zo juichen en roepen en zo? Hij zei ja. Ze zei, hun voorganger gelooft in bidden voor de zieken. Ze zei, een van de dames kwam hier en vertelde het mij. Ik zei, de dokter vertelde me dat ik nog maar een paar dagen zou hebben te leven. Toen kwamen ze en wilde deze voorganger laten komen om voor mij te bidden. Dat deed die dame en ik zei, wel zeker laat hem komen. Dus deed de dame het. En weet je, hij kwam en hij las daar een schriftgedeelte uit de Bijbel. En ze vertelde, hij kwam mij de handen opleggen en bad voor mij. En weet je, de koorts verliet mij en ik werd gezond. En ze zei, oh, prijs God. Hij zei, moeder, moeder, u weet nou wel beter dan dat. Ze zei, oh nee, nee lieveling, het gebeurde werkelijk. Ze zei, glorie aan God, dat kan ik je wel vertellen, zei ze. Hij zei, nu gedraagt u zich werkelijk net als die mensen. U moet dat niet doen, moeder. Ze zei, maar liever, hij las het regelrecht uit de Bijbel. Hij las daaruit Marcus, het 16e hoofdstuk. Deze tekenen zullen degene die geloven volgen. Hier staat het, hier. Ze zei, dat is precies hier. Hij zei, oh moeder, dat is het ongeletterde type daar ginds. Die mensen daar hebben geen opleiding. Het zijn maar arme mensen, rommel van de straat en zo. En die lopen daar naar binnen. Hij zei, die dominee, hij zei, wij hebben op de Bijbelschool geleerd dat Marcus 16 vanaf het 9e vers niet geïnspireerd is. Ze zei, glorie aan God. Ze zei, moeder, wat is er met u aan de hand? Ze zei, ik dacht er net aan, zoon, als God mij kon genezen met het niet geïnspireerde woord, wat zou hij dan wel niet doen met wat wel geïnspireerd is? Ik denk dat dit het ongeveer beslist, nietwaar? Als het ongeïnspireerde geneest, wat zal het geïnspireerde doen? Dat is het, mijn vrienden, jazeker. Wel nu, proberen andermans plaats in te nemen. God beschikt zijn man. God zet zijn man op de plaats. Hij moet niet proberen de plaats van iemand anders in te nemen. Dat moet u niet doen. Nu, het visioen bij de tempel, in de tempel waar hij heen ging, ontdekte hij, Jesaja zag die Hiskia en wat met hem gebeurd was. En toen was hij gestorven en daar was, Uzzia. En hij werd naar het Melaatse kamp gebracht en zijn zoon moest in zijn plaats regeren. En Jesaja had er als het ware genoeg van gekregen. Dus ging hij op een dag naar de tempel om de zaak wat van zijn hart af te krijgen. Ik denk dat dit voor ons allen een goede zaak is om te doen. Naar het huis van God gaan om uw ziel te bevrijden. De zaak uit uw gedachten te krijgen. Dus Jesaja ging daarheen om te bidden, weet u. Hij mag misschien ergens in de middag zijn geweest of vroeg in de morgen, ik weet het niet. Dus hij ging naar het altaar en begon te bidden. En hij bad tot hij doodernstig werd. Nu, dat is de manier. Hij had gezien dat waar hij op aarde naar gekeken had, gefaald had. Die koning die God gezegend had. Deze grote, machtige koning. De machtigste in het land. Hij had toch gefaald. En toen wist hij niet wat te doen. En hij begon te bidden. En toen hief hij plotseling zijn hoofd op. En toen zag hij een echte koning. Hij zag God hoog verheven. En zijn zomen vervulden de hemelen. Hij zag iets om naar te kijken, een echt voorbeeld. Wanneer u kijkt en probeert een mens tot uw voorbeeld te stellen, zult u zeker verkeerd gaan, omdat hij zal falen. Doch hij probeerde tegen de profeet te zeggen, kijk niet naar de mens of wat een mens zegt, wend je ogen naar mij, naar wat ik heb gezegd. Kijk hier omhoog, geen aardse troon, maar een hemelse troon. Hoog verheven in de hemelen en zijn zomen vulden de lucht. En hij keek op en toen keek hij in de tempel. In de tempel zag hij God verheven en bemerkte hij de hemelse serafs. De serafs, daar zijn geen engelen, ze worden verondersteld de offerverbranders te zijn, die de weg bepleiten voor de schuldigen. En zij waren offerverbranders. Een speciale bedekking was over deze wezens, tonend dat God volkomen heilig is. God is totaal heilig. En zij riepen luidkeels, heilig, heilig, heilig is de Heere God almachtig. Heilig, 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 midden in de tegenwoordigheid van God. Bedenk dat het de serafs en gerubs waren die de heilige plaats bewaakten. Zij zijn degene die het offer nemen en het offeren. En hier verkeren zij in de tegenwoordigheid van God, roepend, heilig, heilig, heilig is de Heere God almachtig. Laat ons even kijken naar hun uiterlijk. We zien dat deze wezens ieder 6 vleugels hadden. 2 vleugels bedekten hun gezicht. 2 vleugels bedekten hun voeten. En met 2 vleugels vlogen zij. Denk eens in. Eerst 2 vleugels over hun gezicht. Wat zou het allereerst moeten zijn? Laat ons zien wat de 2 vleugels over hun gezicht betekenden. Wanneer God zo heilig is, dat zelfs de heilige engelen en gerubs hun gezicht in zijn tegenwoordigheid moesten bedekken, hoe zullen wij dan gaan staan? Wanneer wij allen moeten in de tegenwoordigheid van God komen te staan. Hij is de opperste rechter. En we zullen alle in zijn tegenwoordigheid staan. En heilige engelen hebben nooit geweten wat zonde was. Ze werden als speciale wezens geschapen. En om in zijn tegenwoordigheid te staan en te verblijven, moesten zij hun heilige gezicht bedekken. Als engelen hun heilige gezicht moeten bedekken om daar te verblijven, wat zullen wij doen om in de tegenwoordigheid van de Almachtige God te leven? Als wij in zijn tegenwoordigheid zijn. En toch hebben wij een bedekking gekregen, het bloed van Jezus Christus. Zo is het. Tegenwoordig, dat is eerbied. Dat betekent de eerbied in de tegenwoordigheid van God. Vandaag is er geen eerbied. Oh, wat is er weinig, maar heel weinig. Wat? U ziet dat mensen lachen om wat christendom genoemd wordt. Wat zal er met die man gebeuren? Wanneer God iets naar de aarde zendt en zij zien iets in werking wat precies overeenkomstig het woord is. En men spreekt er dan over en steekt er de draak mee. Weet je wat de Bijbel zei? Jezus heeft gezegd, het is lasteren tegen de Heilige Geest en zal nooit worden vergeven. Oh, zeggen ze, dat is van de duivel. Wees voorzichtig met wat u zegt, broeder, zuster. Wees voorzichtig met wat u zegt, zondaar. Daar is voor geen vergeving voor. Jezus zei, één woord er tegen te spreken zou nooit vergeven worden in deze wereld of de toekomende wereld. Kijk wat hij zojuist gedaan had, onderscheidend. Vertelde hun de gedachten die in hun hart waren en zij zeiden, hij is Beelzebul. Noemde de geest van God een onreine geest. Een duivel die het werk van God deed. Hij zei, ik zal u vergeven. De verzoening was op dat moment nog niet gebracht. Jezus was nog niet gestorven. Maar, zei hij, wanneer de Heilige Geest is gekomen om daar tegenin te spreken, zal u nooit worden vergeven. Wanneer de Heilige Geest hetzelfde werk komt doen dat hij toen deed, zal nooit worden vergeven oneerbiedige mensen. Wat kunnen we anders verwachten dan oordeel? Deze natie die God heeft verworpen, deze natie heeft vele Billy Grahams en Oral Robertson die het over het hele land hebben uitgebazuind en andere grote soldaten van het kruis zijn door dit land getrokken om het evangelie te prediken en het gedraagt zich elk jaar uitzinniger. Zonde blijft zich vermenigvuldigen. Deze grote evangelist Billy Graham zei onlangs in een van zijn samenkomsten, toen hij naar New York ging, dat hij geloofde dat New York vele procenten in zonde was toegenomen sinds zijn opwekking hier. Toen hij hier in Californië, Los Angeles was, zei hij, over 10 of 15 jaar zal iedere burger een pistool of iets moeten dragen om zich te beschermen. Ze kunnen niet genoeg wetshandhaving krijgen, zonde is zo uitzinnig geworden. Oh, wat is het? Het is oneerbiedigheid ten opzichte van de Bijbel. Ze hebben hun kans verworpen. Ze hebben gelasterd en er gekheid over gemaakt. Jazeker. Laten we het nu een beetje dichter bij huis brengen. Kijk naar de kerken, wat zij hebben gedaan. Velen die het land doorkruisen, wanneer u een man krijgt met genoeg echte kracht van God bij zich, om de mensen over hun zondige wegen te vertellen. Iemand die hun vertelt dat zij wedergeboren moeten worden, geen handen schudden of een beslissing komen maken. Ze moeten wedergeboren worden. Niet uw naam in een boek zetten of lid worden van een kerk of de hand schudden of enige besprenkeling of een of andere doop, maar wederom geboren worden uit de geest van God. Afgescheiden. Gods leven dat in u leeft zich er doorheen toont. Niet alleen vandaag of morgen, maar de rest van uw dagen. Met blijdschap in uw beproevingen en verdrukkingen verder gaan. Wetend dat de weg naar de heerlijkheid voor u open ligt. Dat is het soort evangelie. Wanneer u hen aantreft, u het predikt en volgend jaar terugkomt, zijn ze daar nog net eender. Hetzelfde alleen erger en meer en meer. Hoe meer u er tegen predikt, hoe erger het wordt. Wat is het? Het is oneerbiedigheid. En dan gaat 95% van deze mensen naar de kerk. Ze hebben hun naam in het boek en beweren christenen te zijn. Mannen die roken en drinken en gokken en vuile moppen trappen, beweren christenen te zijn. Veel diakenen in het bestuur met 1, 2, 3 of 4 vrouwen. Dat is waar. Wat een schande. Vrouwen zingen in het koor met kort geknipt haar. En de Bijbel zegt dat zij een oneerbaar persoon is. Verf op haar gezicht. Er was slechts één vrouw in de Bijbel die ooit haar gezicht verfde. Dat was Jezebel. God voedde haar aan de honden. Dus u ziet hoe hij erover denkt. En dan komt u het hun vertellen. Volgend jaar komt u terug. Dan zijn ze slechter geworden dan voorheen. Oneerbiedig. Ze hebben geen respect. Geen enkele gedachte van fatsoen. Laat me u iets vertellen, vrouwen, jonge vrouwen en ook ouderen. Hier uitgaan met deze jurken en die kleine oude nauwsluitende kleding aan en shorts. U zegt, u behoorde zo niet te spreken, broeder Branham. Dat moet ik wel, dit is mijn plicht. Dit is een preekstoel. Er was een man die mij niet lang geleden binnenriep. Een van de grootste Pinkster-evangelisten in het land. Hij zei, u moet die mensen nu met rust laten. Ik zei, wie bent u om mij te vertellen hem met rust te laten? Hij zei, ik heb u lief. En hij zei, uw bediening is voor de zieken te bidden. Ik zei, het is om het evangelie te prediken, broeder. En hij zei, kijk, broeder Branham. Hij zei, wel, die mensen geloven dat u een profeet bent. Ik zei, ik heb nooit gezegd dat ik dat was, is het wel? Hij zei, maar ze geloven dat u het bent. Waarom onderwijst u die vrouwen niet hoe de Heilige Geest te ontvangen en hoe gaven te ontvangen en iets te doen in plaats van ze altijd uit te schelden over de wijze waarop ze gekleed gaan en wat zij doen? Waarom leert u hun niet dat soort dingen om hen te helpen? Ik zei, hoe kan ik hun algebra leren wanneer ze zelfs hun ABC niet willen leren? Weet u wat ABC is? Always believe Christ. Altijd Christus geloven, jazeker. Nou, hoe kun je dat nou doen? Hoe kun je dat doen? Het lijkt wel of er een druk op hen ligt. Iets wil het hen niet laten doen. Het maakt het een modern Sodom. Dat is het uur waarin wij leven. Die afschuwelijke dingen die vandaag in het land gebeuren. En hij zei, wel, kijk, nee. Ik zei, nee, ik heb geen programma's die moeten worden gefinancierd. Ik heb geen kerk om eruit gezet te worden. Zeker niet. Hij zei, het is het werk van de voorganger om dat te doen. Ik zei, maar ze doen het niet. Dan zal het iemands plicht zijn. Er moet ergens een stem zijn die het er tegen uitroept, omdat het verkeerd is. Zeker is het verkeerd. Eerbied. Respecteer het. Een jonge dame zei me op een keer, meneer Branham, er wordt geen andere kleding dan deze gemaakt. Ik zei, men verkoopt nog steeds lappen, stof, en ze hebben naaimachines. Dat is juist. Laat me u iets zeggen, dame. U zou misschien zo rein en deugdzaam kunnen zijn als maar mogelijk is. U zou zo eerbaar kunnen zijn voor uw man of uw vriend als maar kan zijn. Maar een deze dagen zult u verantwoording gaan afleggen bij de oordeelstroon voor het plegen van overspel. Als ik niet schuldig ben, maar u bent schuldig. Jezus heeft gezegd, wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft reeds in zijn hart overspel met haar gepleegd, en wanneer die zondaar op die wijze naar u keek en die gedachte over u had, Zal hij zich er op de oordeelsdag voor moeten gaan verantwoorden? En waarom deed u het? U vertoonde zich aan hem gewrongen in een of andere soort kleding en dat soort van dingen. Zeker. Het is een schande. U zult het moeten gaan doen, dame. En uw mannen, die zich christenen noemt, die uw huis behoort te regeren en toelaat dat uw vrouw dat doet. Bekeer. Bekeer u of uw hele huis zal vergaan. U zult mij hierna misschien niet graag mogen, maar ik zal u de waarheid vertellen, zodat mijn handen vrij zullen zijn van het bloed wanneer ik bij de oordeelstroom kom. En dat is één ding dat zeker is. Ja, luister broeders, het teken gaat altijd gepaard met de stem, weet u, en daar kunt u maar beter naar luisteren. Niet de mijne, maar dit is wat de Bijbel zegt, dat is waar. Oh, ik weet dat het ouderwets klinkt, maar dat is precies wat de Bijbel zegt en dat worden wij verondersteld te zijn. Engelen moeten hun aangezichten bedekken om in de tegenwoordigheid van God te staan. En vrouwen, terwijl de Bijbel zegt dat het ongebruikelijk is of een ongepaste zaak voor een vrouw om zelfs te bidden met afgeknipt haar. Zij heeft geen recht om te bidden. En u plaatst haar in het koor en maakt haar zelfs een prediker. Zeker. Ik weet dat u een beetje misselijk maakt. Maar weet u, zoals mama mij altijd vertelde over het innemen van wonderolie. Als het je niet misselijk maakt, doet het je geen enkel goed. Zo gaat het met het evangelie. Het moet je aan het denken zetten. Het is de waarheid. Zowel mannen als vrouwen, beide schuldig, van beide kanten, de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. En dat is precies waar wij staan, oneerbiedig, ongeacht wat het woord zegt. Wel, het is in orde, ik geloof dat het goed is. U veronderstelt dat het goed is, de Bijbel zegt dat het verkeerd is. En veronderstellen is wagen zonder autoriteit, en u hebt niet de autoriteit van God om het te doen. Deze seminaries en scholen enzovoort, die aan zulke dingen voorbij gaan, het is een schande. Het zet jonge mannen, jonge predikers op het verkeerde spoor. Buigt hen om naar een of andere door mensen gemaakte theologie in plaats van naar het woord van God. Geen wonder dat zij een echte ware boodschap niet kunnen geloven. Geen wonder dat ze deze dingen niet in de kerk kunnen hebben. Geen wonder dat ze in de laatste dagen hem er buiten plaatsen. Geen eerbied in zijn tegenwoordigheid. Zijn tegenwoordigheid kan neerkomen, men zal lachen en met kauwgom bellen blazen, heen en weer lopen, zich gedragen als ik weet niet wat. Geen eerbied meer in zijn tegenwoordigheid. Wel nu, nee, totaal geen eerbied voor God of zijn mensen. Waarom? Waarom doen zij zo? Luister nu aandachtig. Waarom doen zij het? Zij zijn zich niet bewust van zijn tegenwoordigheid. Zij denken niet dat het God is. Denkt u dat die vrouw eigenlijk zou hebben? Of die soldaat hem in het gezicht zou hebben geslagen en een doek voor zijn gelaat zou hebben gebonden om hem op het hoofd te slaan en te zeggen, wel nu als u een profeet bent, vertel ons dan wie u raakte. Als die man had geweten dat het God was die hij sloeg, denkt u dan dat hij het zou hebben gedaan? Denkt u dat die dronken soldaat plukken uit zijn baard zou hebben getrokken en in zijn gezicht zou hebben gespuugd? In dat gelaat gekrapt en gespuugd zou hebben wanneer hij geweten had dat hij de zoon van God was? Hij was zich er niet van bewust. En wat mensen vandaag een stel fanatiekelingen noemen, daarvan is men zich niet bewust dat dit de Heilige Geest is die in deze mensen werkt. En ze gaan overal aan voorbij, zich er niet van bewust, niet bewust van zijn tegenwoordigheid. U weet, zoals het oude gezegde is, iemand zegt, ik ga naar de samenkomst om te lachen, ga naar de samenkomst om een fout te vinden. Er is gezegd dat dwazen met spijkerzolen zullen lopen waar engelen bevreesd zijn te treden. Zich niet bewust van God, dat is de reden. Waarom bent u niet zoals David? David zei, ik stel hem mij voortdurend voor ogen. Daarom zei hij, ik zal niet bewogen worden, omdat hij God altijd voor ogen heeft. Jazeker. Nu ten tweede, bedekten zij hun voeten. Wat betekent zij bedekten hun voeten? Nederigheid. Hun gezicht bedekken betekent eerbied in Gods tegenwoordigheid. Hun voeten bedekken betekent nederigheid in zijn tegenwoordigheid. Zoals Mozes in zijn tegenwoordigheid zijn schoenen uitdeed, de bedekking van zijn voeten afnam. Paulus, toen hij Jezus de vuurkolom zag, viel op de grond neer. Van zijn voeten. Waar zijn voeten moesten zijn, daar was zijn gezicht. Nederigheid. Johannes de Doper, de voorname profeet, was de eerste geweest in het land na 400 jaar. Maar hij zei, ik ben niet waardig zijn voeten aan te raken om de riempjes van zijn sandalen los te maken. Begrijpt u, die over zijn voeten ze bedekte, betekende nederigheid. Sla deze dienaar voor Gods aangezicht nu gade, zijn gezicht bedekt met eerbied, zijn voeten bedekt in de nederigheid. Ja, wees zeer bewust van uw nietigheid. Wij proberen allemaal een geweldig iemand te zijn. Ik ben dokter die en die van de grote zussen zo en zo zo. U bent niets. Dat is juist. Dat is gewoon, u bent niets. Wilt u weten hoe voornaam u bent? Steek dan uw vinger in een bassin met water en trek hem er weer uit en ontdek het gaatje waar u hem instak. Ziet u, er is niets. Dat is wat wij zijn. God kan het zonder ons stellen, maar wij kunnen het niet zonder hem stellen. Wie bent u? Zie, wees er bewust van hoe nietig u bent. De weg omhoog is naar beneden. Wie zich vernedert zal verhoogd worden. Wie zich verhoogt zal vernederd worden. Kort geleden werd ik door een groep heiligen naar Chicago uitgenodigd om te spreken. Er was daar een zekere voorname Pinksterprediker met ongeveer 4 universitaire graden enzovoort. En hij wilde voor die grote samenkomst die zij hielden mijn gewone manier van spreken daar niet hebben. Dus liet hij een man van een grote bijbelschool daar naar voren komen. Een grote bijbelschool in Chicago. Om de toespraak te houden. En de man vertelde wat hij ging doen. En hij kwam daar naar boven en kleineerde die mensen met van alles wat hij maar kon bedenken. En over hoe verkeerd zij waren om te geloven dat er een heilige geest was en al dat soort dingen meer tegenover Pinkstermensen. Hij liep naar voren met uitgestoken borst, zijn kraag omgekeerd, als bij een smoking, stortte al zijn aantekeningen over het podium uit. Hij had het zo meesterlijk in elkaar gezegd dat hij de Bijbel kon verklaren en God er niets over wist. En het duurde niet lang. Hij zag dat het niet klikte bij de mensen. Hij bleef die dingen maar zeggen en zij zaten elkaar maar aan te kijken. Hij paste niet bij dit soort mensen, deze Pinkstermensen. Na een poosje ontdekte hij dat hij verworpen werd, dus nam hij zijn spullen bijeen onder zijn arm en liep het podium af met zijn hoofd gebogen. Een oude heilige die bij de muur tegenover zat, zei, als hij naar boven was gegaan, zoals hij naar beneden kwam, was hij naar beneden gekomen zoals hij naar boven liep. En dat klopt ook aardig. Verneder u! Kijk hoe klein u kunt zijn. Niet wat u weet, wat u niet weet. Word nederig voor God. Ten derde zien we nu... Word nederig. Ten derde zien we nu dat hij met de andere twee vleugels kon vliegen. Let nu op. Ten eerste was hij eerbiedig in de tegenwoordigheid van God, met zijn gezicht bedekt. Ten tweede was hij nederig voor God, met zijn voeten bedekt. Dan, met zijn overige twee vleugels, kon hij vliegen. Het zette hem in actie. Oh my. Wat was God aan het doen? Hij toonde de profeet hoe zijn voorbereide dienaar moest zijn. God niet zien. Deze zijn mijn dienaren. Dit zijn de mijne. Kijk hoe zij toebereid zijn. Eerbiedig. Nederig en in actie. Zo zijn Gods dienstknechten. Oh my. Dat is de wijze waarop wij zouden moeten zijn. Eerbiedig ten opzichte van Gods woord. Nederig en in actie voor God. Zoals de vrouw kwam toen zij tot actie geroepen werd. Toen zij zei, kom een man zien die mij vertelde wat ik heb gedaan. Zijn teken beïnvloedde haar dat hij de Messias was. Ze zei, meneer, wij weten dat wanneer de Messias komt, nu u moet een profeet zijn. Wij weten dat wanneer de Messias komt, hij ons deze dingen zal vertellen. Ziet u? Zij verwachtte dat hij zou zeggen, wel, de Messias zal heel spoedig komen, ik ben zijn voorloper. Maar hij zei, ik ben het. Dat bracht haar dadelijk in beweging. Zij kwam in actie, je zou haar niet kunnen stoppen, zoals ik onlangs op een avond zei, dat het als een brandend huis is, bij een hevige wind, je kon het niet tegenhouden. Zij rende de stad in, kom en zie een man, die mij de dingen heeft verteld die ik heb gedaan. Is dit niet de Messias? Zie, zij was in actie. Wat deed ze? Ze kwam zich eerst vernederen. Breng mij wat te drinken. Ze zei, oh, onze vaders dronken uit deze bron, enzovoort. En ze zei, ik zal u water te drinken geven, u komt niet hier. Ze zei, meneer, geef mij dat water. Ziet u, ze was er nederig mee. En dan, toen zij zich vernederde, toen toonde Jezus haar het teken van de Messias. En dat zette haar in beweging. Ze was toen gereed om te gaan. Ze stond klaar om het iedereen te vertellen die ze tegenkwam. Ziet u? De tradities van het Oosterse land in ogenschouw genomen, zouden die mannen feitelijk nooit naar die vrouw hebben geluisterd. Naar een zodanige vrouw werd niet geluisterd door het volk, absoluut niet. Ze heeft daar niets te vertellen. Maar probeert u haar eens te stoppen? Ze was in actie. Ze moest het iemand vertellen. Kom en kijk zelf. De man vertelde mij wat ik heb gedaan. Is dat niet waar wij naar uitgekeken hebben? Is dat niet wat de schrift zegt? Dat de Messias dit zal doen wanneer hij komt? Ze was in actie. Omdat zij nederig werd en God in haar kwam. Petrus. Toen hij zijn woord nam. Hij had daar als visser de hele nacht met een sleepnet gevist en voer ontmoedigd binnen geen vis. Elke goede visser weet wat dat betekent zonder vis. Het eerste wat hij toen deed was zijn netten spoelen, spreidde ze op de oever uit om ze te laten drogen. En Jezus kwam eraan en vroeg hem zijn boot te lenen. Hij predikte. Daarna zei hij, Simon, vaar uit naar het diepe water en laat je net neer voor de vangst. Ga terug naar waar je de hele nacht gevist hebt. Keer terug naar waar je urenlang gezwoegd hebt. En laat neer voor een grote visvangst, een geweldige ophaal. Kijk nu, hij zei, Heer, we hebben heel de nacht gezwoegd en niets gevangen. Maar op uw woord, Heer, zal ik het net neerlaten. Op uw woord, dat is het. Neem God op zijn woord. En toen hij het net liet zakken, omsloot het zo'n geweldige vangst van vissen dat het net begon te scheuren. Dat bracht hem in actie. Jazeker. Jezus' invloed op hem zette hem in actie. En hij liet het net vallen. En Jezus zei: vrees niet, voortaan zult gij mensen vangen. De blinde man, toen hij werd genezen, zittend aan de poort en of zittend in de straat, en de Farizeeën hadden gezegd dat ieder die hem beleed of iets met Jezus te maken had, uit de tempel zou worden gezet. Ze kwamen de vader en moeder vragen, die zeiden, hij heeft zijn leeftijd, vraag het hem. Hij zei, een man Jezus genaamd, genas mij. Ze zeiden, deze man is een zondaar. Hij behoort niet tot onze groep en we weten niet van waar hij komt. Geef God eer. En hij zei, of hij een zondaar is of niet, weet ik niet. Maar één ding weet ik wel, dat ik, die blind was, nu zien kan. En hij zei, het wonderlijke voor mij is, dat u verondersteld wordt de geestelijke leiders van dit uur te zijn. En deze man heeft mijn ogen geopend en toch weet u niet waar hij vandaan komt. Wat deed hij? Hij kwam in actie. Zo is het. Het zette hem in actie omdat hij zijn roem door heel het land verspreidde. Toen Jezus de mensen op de Pinksterdag vertelde daar te wachten en ze zouden daar zijn gekomen en toen de Heilige Geest op de Pinksterdag daar op hen kwam, werden zij beïnvloed door het gemanifesteerd de woord van God. Vergeet nu niet dat Jezus zei, wacht in Jeruzalem totdat gij met kracht uit de hoge bekleed wordt. Ze wachten niet 8 dagen, niet 9 dagen. Ze hebben 10 dagen gewacht totdat de belofte werd gemanifesteerd. En de Heilige Geest viel en verdeelde zich en op ieder van hen kwamen tongen van vuur. En terwijl zij door de Heilige Geest werden beïnvloed, kwamen zij in actie. Wankelden als dronkaards, schreeuwden en spraken in tongen en ze renden de straat op. Men zei, deze mensen zijn vol nieuwe wijn. Petrus ging staan en hij zei, dit is wat gesproken werd door de profeet Joël. Het zal geschieden in de laatste dagen. Wat deed het? Het bracht hem in actie. Het zal u in beweging brengen. Als u het nog niet hebt, zal het u in beweging brengen. Wanneer u het woord van God vervuld ziet, wat wij in deze laatste dagen hebben gezien, behoort ons in actie te brengen. Het zou het moeten doen als wij het zouden zien met eerbied en nederigheid. De vuurkolom voor Paulus bracht hem in beweging. En wanneer wij vandaag diezelfde vuurkolom zien door de wetenschap, door haar resultaten, door wat het heeft beloofd, wat maakt dat het woord in deze laatste dagen precies gebeurt? Het zou ons in beweging moeten brengen. Dat is het teken dat gegeven is, zoals het was in de dagen van Sodom, net voor Sodom werd verbrand. Zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. Hij zal opnieuw worden gemanifesteerd, dezelfde gisteren, heden en voor eeuwig. Hij behoorde elk lid van het lichaam van Christus in beweging te brengen, om alles wat hij kan binnen te brengen, omdat dit het laatste uur is. Het is de laatste roep. De laatste oproep. Woord voor woord is het vervuld. Het moest ons zeker in beweging brengen. Wij, zoals de profeet, hebben het resultaat gezien van denominationele leden die door zelfverheffing hun plaats in Christus hebben verloren. Hun houvast op zijn woord verloren met het accepteren van een geloofsbelijdenissen. En wij hebben gezien wat met hen gebeurde toen zij dit deden. Zij stierven geestelijk. Wij zagen wat met de Lutheranen gebeurde toen zij Wesley's roep afwezen. We zagen wat met de Methodisten gebeurde toen zij de Pinksterroep afwezen. Wat nu met de Pinkstermensen? Begrijpt u? Wij hebben zelf verheven mannen gezien, zoals Uzzia, die de plaats van een gezalfde bediening probeerde in te nemen. De bediening van een man in de gemeente is gezalfd, niet aangesteld, het wordt gezalfd. De gemeente, de voorganger, de evangelist, de profeet, de apostel moet de gezalfde bediening van God zijn, niet door de mens gekozen. Men probeerde een keer die bediening uit te kiezen. Ze wierpen het lot erover. Arme Matthias heeft nooit iets gedaan, want God koos Paulus. En hij deed iets omdat hij was gezalfd. En wij hebben deze bedieningen gezien die proberen te zeggen, dit is heilige bisschop zus en zo, deze man heeft zus en zo, deze is die en die man. Dat betekent nooit iets. Maar als God binnenkomt en overneemt, dan zien wij de zalving van de Heilige Geest het woord van God bevestigen. Nu, de uitwerkingen van het visioen op de profeet. Wat deed het bij deze man die een geboren profeet was? Herinner u, hij schreef de hele Bijbel. En 66 boeken van Jesaja en 66 boeken van de Bijbel. Het vangt aan zoals in Genesis. In het midden van het boek komt het Nieuwe Testament, Johannes de Doper. En het eindigt helemaal in een 1000-jarig rijk. Een groot profeet, een van de voornaamste profeten die we ooit hadden, was Jesaja. En hij werd ervoor geboren. Maar wat liet de profeet doen toen hij in de tegenwoordigheid van God kwam, stond, de profeet zei, wee
Wee mij, want ik ben een man van onreine lippen. Te komen in de tegenwoordigheid van God en een echt gezalfd werktuig van God te zien, bewerkte dat een profeet bekende dat hij een zondaar was. Dit behoorde het bij ons te doen. Het zou het moeten, de gezalfde tegenwoordigheid van God, toen hij die ene zag roepen en de dorpenposten zag beven en die engelen zich heen en weer zag bewegen, bewijzend dat zij voor Gods aangezicht waren en ze waren de gezalfde dienaren van God en ze riepen het uit, hij was een zondaar. En wat gebeurde er toen hij gereed was? Luister nu, ter afsluiting, hij was bereid om te bekennen dat hij een zondaar was. Wee mij, want ik ben een man van onreine lippen en ik woon te midden van een volk van onreine lippen. Wee mij! Toen nam de engel de tang en pakte een kool van het altaar en hield die in zijn handen en kwam om hem ermee te reinigen. Toen kwam de reiniging na zijn bekentenis. Als nu een profeet geroepen, bewezen een profeet van God te zijn en zijn nietigheid in de tegenwoordigheid van God ziende, gereed was te bekennen dat hij een zondaar was, wat zouden u en ik dan behoren te doen? Maar weet u wat wij doen? Draai ons hoofd om, wandelen weg en lachen. Dat is waar wij staan. Totdat de reinigingstijd komt. Kijk, Jesaja, ik wil dat u nog iets opmerkt. God gebruikte geen boeken en theologie, theologische termen om zijn dienstknecht te reinigen. Hij gebruikte vuur. Hij gebruikte nooit geloofsbelijdenissen om zijn dienstknecht te reinigen. Hij nam vuur van het altaar. En als God ooit vandaag een mens reinigt, zal het Heilige Geestvuur moeten zijn dat een mens reinigt. Niet een boek lezen en dit doen, of een of ander boek door zo en zo. Zeker voorname prediker hier in Californië zei onlangs dat hij het boek van het jaar had. Ik verschil met hem. Het boek van het jaar is de Bijbel, altijd geweest. Het boek van het jaar is Gods boek, altijd. En God gebruikte vuur om zijn dienstknechten te reinigen. Toen volgde, nadat hij nederig bekende dat hij verkeerd was. Toen kwam de reiniging, en na de reiniging, toen kwam de opdracht, ziet u. Dat is wat er aan de hand is. Sommigen van ons hebben geprobeerd in dienst te worden gesteld voordat we worden gereinigd, zie. Wij zeggen, wel, ik zal dit volgen, wij moeten God volgen. Die engelen deden één ding, ze leefden in de tegenwoordigheid van God, nederig, eerbiedig en in actie voor God. Toen volgde de opdracht. Na de belijdenis en reiniging, toen was het dat de reine Jesaja riep, hier ben ik, zend mij. O broeder, zuster, als er ooit een tijd was dat de Jesaja's voor reiniging naar het huis van God behoorden te komen, als er ooit een tijd was dat het kerklid werkelijk zijn zonde zou moeten komen belijden, als er ooit een tijd voor het teruggevallene was, bedenk eens, in de nacht dat Sodom werd verbrand, vraag u af hoeveel mensen zich afkeerden van de boodschap van die engelen. Vraag u af hoeveel mensen niet genoeg belangstelling toonden om hun stem te horen. En zij kwamen diezelfde nacht, kwamen zij om en zij zullen er nooit meer zijn, slechts hun straf in de hel. Zoals het was in de dagen van Noach. Hoeveel mensen lachten hem uit en staken de gek met hem en kwamen daar alleen om hem te horen en te zeggen, we gaan erheen om die oude zonderling weer te horen losbarsten, alleen om wat pret te hebben. Ze staan op en lopen weg, zouden niet eens naar zijn prediking luisteren. Allerlei dingen en zij stierven in de oordelen die hij predikte. Amos, die kleine prediker, wetend uit het niets vandaan, een gezalfde profeet verscheen en keek in die tijd neer in Samaria, zijn kale hoofd bolonk en zijn oude grijze baard, toen hij over de heuvel omhoog was geklommen en naar beneden keek, vernauwde die heilige ogen zich terwijl hij naar die stad keek. Niet zoals toeristen die van over de hele wereld komen, maar vanwege de priesters, zij alle hadden gezondigd en valse profeten vertelden hun dat het in orde was. Hij wandelde erheen zonder samenwerking voor zijn opwekking, hij liep erheen zonder enig iets en schreeuwde het uit. En hij zei, dezelfde God die u beweert te dienen, zal u vernietigen. En ik zeg, zo spreekt de Heer, de God die Amerika beweert te dienen, zal haar vernietigen. U doet er maar mee wat u wilt. Wat wij nodig hebben is buigen bij het altaar, Jesaja. En God zei, wie zal voor mij heen gaan? En Jesaja zei, hier ben ik, zend mij. Ik denk aan dat lied. Toen de kool van vuur de profeet had aangeraakt. Hem zo reinmakend als rein maar kan zijn. Toen de stem van God zei, wie zal voor ons heen gaan? Toen antwoordde hij, meester, hier ben ik, zend mij. Allereerst moest hij zich vernederen en gereinigd worden en zich gereed maken zoals wij de toebereide dienst slecht zagen. Kijk naar Izia, hoe hij was toebereid, maar hij faalde. Laatst niet, u zegt wel, ik weet dat dokter Zussen zo een goede man is, ik weet dat broeder die en die. Dat zouden ze kunnen zijn, maar kijk daar niet naar, kijk hiernaar, begrijpt u? Hier is de weg. God heeft een weg van toebereiding. Hoe deed hij het? Op de Pinksterdag vertelde Petrus hun wat te doen. Hij schreef een recept voor hen uit. En het is altijd eender gebleven, knoei er nu niet mee. U zult uw patiënt doden. Ze zeiden, wat kunnen wij doen om gered te worden? Hij zei, bekeert u ieder van u. Wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden en u zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe zal roepen. En dat is precies hier vanavond. Als God nog steeds roept, is dit het recept. U kunt nog steeds diezelfde Heilige Geest ontvangen die zij daar ontvingen. Gewoon, u kunt vanavond hetzelfde ontvangen. Volg het gewoon op. Dat is al wat u moet doen. Ja, dan kunt u zeggen, toen de kool van vuur de profeet had aangeraakt, as pure can be, wie zal voor ons heen gaan? Toen antwoordde hij, meester, hier, zend mij. Laat ons het zingen. Spreek mijn Heer. Speak my Lord. I will quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer. Lord, send me.
Listen here, brother.
Luister hier, broeder. Er zijn nu miljoenen die stervende zijn in zonde en schande.
En
luister naar hun droeve en bittere kreet. Haast u, broeder. Haast u voor hun redding. Antwoord nu snel. Meester, hier ben ik. Onze hoofd te buigen. Gereinigd zijn. Terwijl er nu wordt gespeeld, is er vanavond hier één, Jesaja, of 100 die willen gaan. Die reiniging van God in uw leven verlangt. U die Christus niet als uw redder kent. U bent uitgenodigd naar het altaar. Als hij tot uw hart spreekt, ik ben niet zozeer voor overreden. Ik geloof dat de Heilige Geest zelf de overreding doet. Maar als u hier bent en u bent zonder Christus, nu bedenk dat u zich zult verantwoorden op de oordeelsdag voor wat u hier vanavond mee doet. Zie, wel nu als u wilt komen, ben ik hier om met u te bidden. In Christus' naam bied ik u de gelegenheid om te komen en God te zoeken, zodat u hem gelukkigerwijs mag vinden. Jonge mensen, oude mensen van middelbare leeftijd, kerkleden, wie u ook bent, als het vuur van God door de Heilige Geest u niet in uw hart heeft gereinigd, tot de plaats dat u elk woord van deze Bijbel gelooft en Christus een levende getuige in uw hart is, dat hij van de dood is opgestaan, dan nodig ik u uit naar het altaar. Kom hier en laat ons met u bidden. Gelooft u dan allemaal op uw eigen handeling dat u gered bent? Is er hier dan een teruggevallene die zou willen komen? Ik vraag u als een dienstknecht van Christus of u hier naartoe wilt lopen en ons met u wilt laten bidden. Ik zeg niet dat hij u terug zal nemen. Ik geloof wel dat hij het wil. Wilt u het nu niet komen proberen als hij tot u spreekt? Kom. Degene die zonder de doop van de Heilige Geest. Ik neem aan dat hier niet één is die zonder is. Die niet teruggevallen is, dan moet iedereen wel doorgebeden zijn. Christenen en doorgebeden. En dan als u doorgebeden bent en u hebt de doop niet ontvangen en u zou willen dat God het u geeft, dan is het nu uw gelegenheid. Er is hier één man die het niet heeft. Zegen zijn nederige hart. Ik vertrouw dat het nog een Jesaja is. Wel nu, hef uw hoofd even omhoog. Er is hier één man gebogen bij het altaar. Eén waarvan ik vertrouw dat hij een Jesaja is. Nu, hij is hier. Gelooft u dat hij hier is? Nu ga ik u vertellen wat u gedaan hebt. U deed het verschrikkelijkste wat u ooit hebt gedaan. Minstens 200 of 300 mensen behoren hier bij het altaar te zijn. Laat me u tonen in de naam van de Heer dat ik juist ben met wat ik zeg. Kijk, enige van uw mensen hier zijn aan het bidden. Hier. Hier zit een dame met een witte jas aan. Een wit manteltje. En ze kijkt naar mij. Ik kan niet, zij is een christen, maar zij bidt voor een kwaal. Zij heeft artritis. Gelooft u dat God u gezond kan maken en genezen? Dan kunt u het hebben. De volgende man die daarnaast u zit, heeft iets verkeerd met zijn oren. Gelooft u dat God uw oorkwaal kan genezen, meneer, en u gezond maken? Ja. Steek uw hand op als u gelooft. Wees nu alstublieft een ogenblik eerbiedig. De man precies naast hem lijdt aan een hartkwaal. Gelooft u dat God u van uw hartkwaal kan genezen, meneer? Ik ken u niet. U bent een vreemde voor mij, is dat waar? U bent een vreemde. Wel, luister. Als God mij zou vertellen wie u bent, zou het u helpen? Kunt u mij goed horen? Uw naam is meneer Blackwood. Gelooft u dat hij me kan vertellen waar u vandaan komt? U komt uit Riverbank, Californië. Als dat waar is, ga op uw voeten staan. Ik heb hem nooit in mijn leven gezien. In orde. God zegen u, meneer. Uw geloof heeft u gezond gemaakt. Die dame die daar vlak naast u zit, heeft een zenuwkwaal. Wilt u genezen worden van uw nerveusheid? Steek uw hand op als u dat wilt. Leg uw hand op haar, meneer, zodat ze gezond zal zijn. De dame die naast u zit, heeft suikerziekte met een rode jurk aan. Ze wil ook dat er voor haar gebeden wordt. Ziet u? Zij wil dat er voor haar gebeden wordt. Heb geloof. Hier is een dame die ver achterin zit. Ze is gereed voor een operatie, als ze maar kan, o God. Ze heeft een verzakte baarmoeder. Haar naam is mevrouw Maxwell. Geloof, sta op. Ontvang uw genezing, mevrouw. U hebt geen gebedskaart, is het wel? U hebt geen gebedskaart. Goed, u hebt er geen nodig. Steek uw hand op, als dat waar is. Ik ken u niet. Als dat juist is, zwaai uw hand. We zijn vreemden voor elkaar. Zwaai uw hand op deze manier. Wat raakte zij aan? Ze raakte mij nooit aan. Meneer Stewart, zou u ook genezen willen worden? Nerveusheid en geloven dat God u in orde zal maken. Ik ben een vreemde voor u, maar dat is wie u bent. U leidt aan nerveusheid en u kunt zich nauwelijks bedwingen. Ga op uw voeten staan en ontvang uw genezing in de naam van Jezus Christus. Hier is een dame die daar achter u zit. Zij heeft ook last van nerveusheid. Er is iets verkeerd met de spieren in haar lichaam. Ze gaat het missen en... Mevrouw Newell, sta op als dat uw naam is en als u dat bent. Geloof. Gelooft u? Jazeker, hier is een dame die hier vlakbij zit. Ze heeft een hartkwaal en hoge bloeddruk. Gelooft u dat het waar is, zuster? Sta op als het zo is. Die dame die daar ginds naast u zit, ze heeft problemen in haar borst. Als dat zo is, sta op. Vertel de dame naast haar dat zij gezwellen heeft op haar gezicht die op tumoren lijken. Als zij daarvan genezen wil worden, zeg haar dan op te staan en het te accepteren. Nu is er hier binnen een groep van u die bij dit altaar behoren te zijn om de Heilige Geest te zoeken. Dat is zo spreekt de Heer. Begrijpt u wat ik bedoel? Ik ga nog eens deze oproep doen. Dat is het bewijs dat ik u de waarheid aan het vertellen ben. God spreekt hier binnen tot mensen en u bent een beetje in twijfel. Wilt u eerlijk genoeg zijn om uw hand op te steken en te zeggen... Ja, broeder Branham, ik ben altijd maar een beetje wankel geweest. Ik verlang naar meer van God. Ik weet dat ik van binnen iets mis wat ik had moeten hebben... als ik zou belijden de doop van de Heilige Geest te hebben. Steek uw hand op, wilt u dat doen? Wees gewoon eerlijk met uzelf. De Heilige Geest is nooit verkeerd. Waarom komt u niet en maakt een eind aan die twijfel? Kom. Ik zal snel zijn. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Dat is het. Ik vertel u niets verkeerds, vrienden. Het is de Heilige Geest die roept. Er zijn hier honderden. Als u zou geloven dat ik een profeet ben, dan onthoud ik vertel u in de naam van de Heer dat u misleid bent. Kom op. God zei, wie zal voor ons heen gaan? Toen antwoordde hij, Meester, hier, zend mij. Wilt u niet hetzelfde zeggen? Ga dan staan, steek uw handen omhoog. Twijfel bestaat, u hier nu niet zeker van bent, neem nou geen risico. Ik ben niet geneigd tot fanatisme. Ik ben niet geneigd om dingen verkeerd te zeggen. Ik voel me geleid wanneer ik deze dingen zeg. Erover zeggen. Het geldt wat God erover gaat zeggen. Dat is het. Stervende zijn in zonde en schande. O, luister naar hun droeve en bittere kreet. Haast u, broeder, haast u voor hun redding. O, antwoord snel. Meester, hier zend mij. O, speak. elk persoon hier binnen. We willen ook gereed zijn voor een grote genezingsdienst morgen. En ik wil dat elk van uw predikers zich rondom deze mensen schaart. Die zoeken naar de Heilige Geest. Stop niet na 5 minuten. Blijf daar tot, hoe lang? Tot de Heilige Geest komt. My Lord, speak and I... Laat nu het gehoor hun handen op iemand leggen. Leg uw hand gewoon op elkaar. Op iemand. U die gaat bidden, die deze mensen vooraan vertegenwoordigen. Meneer. De gangpaden staan nu volgepakt en het altaar is volgepakt. Ongeveer 150, 200 mensen. Begin nu te bidden. Heer, zend mij. Spreek, mijn Heer. Heer, zend mij. Genees deze Heer in Jezus Christus' naam. O Heer, schenk het. O God, sta de gebeden van deze mensen toe. Sta, laat niet los. Blijf daar tot het gebeurt. Blijf tot u de roep van God hoort. Sta tot de cherubims u schudden. De Heilige Geest de kool van vuur van het altaar van God heeft. En die op uw lippen legt. My Lord.